het aanbiddingsteam nog even blijven staan. Want ik ervaar zo sterk Gods aanwezigheid hier. Ik heb nog helemaal mijn preekspul helemaal niet bij me. Maar misschien ervaar je dat ook wel. Ik wil vragen of je wil gaan staan. Niet als je dat ervaart, maar dit is echt een plek waar God is. Ik ervaar het zo sterk vanochtend. Vanaf het eerste moment dat de band begon te spelen. En ik heb allerlei dingen in mijn hoofd. Ik weet niet precies wat de volgorde gaat zijn. En ik ervaar ook dat jullie als gemeente in een belangrijk seizoen zitten. Er werd net het woord gedeeld van een schip. Er zijn misschien mensen die ook kijken nog op livestream en zich afvragen of ze nog wel lid zijn, willen zijn van deze gemeente. En ik vraag je dringend om een keus te maken. En misschien zit jij hier ook wel, sta jij hier ook wel en denk je, nou ik weet het allemaal niet zo goed. Ik weet niet of ik mijn tiende aan deze club wil geven. Ik weet niet of ik me wel een deel voel van deze gemeente. Maar jij bent nodig, deze plaats. Als dit een plaats van aanbidding is, een plaats van Gods tegenwoordig is, dan kan jij niet gemist worden. Dan hoor jij erbij. Kom op dat schip. Het is echt een spreken van God wat door me heen klinkt. En het is bedoeld voor jou als je nog zit te aarzelen en je een beetje terughoudt van deze gemeente. Jij bent nodig op deze plek. De gemeente kan niet zonder jou, wat je ook te bieden hebt. Is het iets kleins, is het iets groots? Join the club. Het is tijd, ook als je nog niet terug bent geweest van de hele crisis, nog niet terug bent geweest op deze plaats, kom terug naar deze gemeente en maak een duidelijke keuze. Ik ben zelf ook leiding, een van de leiders in onze eigen gemeente, Shelter Haarlem. En ik voer regelmatig gesprekken met mensen die afscheid nemen. Heb ik zelf ingevoerd. Ik zei, met iedereen die weggaat wil ik een gesprek hebben. Omdat het zo belangrijk is dat je goed afscheid neemt. En ik verwacht eigenlijk in onze eigen gemeente dat steeds meer, dat er een hele groep zal zijn die afscheid zal nemen. En dat doet me altijd pijn als ik afscheid neem van mensen, omdat ik een hele weg gegaan ben vaak. Ik ben al 22 jaar voorganger daar. En aan de andere kant is het zo goed als mensen zich uitspreken en zeggen, mijn tijd is hier voorbij. Ik heb allerlei argumenten, allerlei redenen. Ik wil geen lid meer zijn. En dat is goed als je een keuze maakt. Het is pijnlijk en het is goed. Maar ook voor mensen hier zeg ik, maak een keuze. Join the club. Spring aan boord van dit schip. Want jij bent nodig. Dat is het woord wat klinkt vanochtend. En hier is een plek van tegenwoordigheid, tegenwoordigheid van God. En er zijn nog zoveel mensen buiten die dat niet weten. En daarvoor is deze gemeente op deze plaats. Connect. Connectie maken met mensen en met God. Daarvoor is deze gemeente op deze plaats. En ik ervaar zo sterk dat het worshipteam het voortouw neemt in Gods aanwezigheid zoeken. En ik wil vragen, als jij dat ook zo ervaart, ga even naast de één iemand staan op het podium. Er moet geen onderscheid zijn tussen of je in de zaal bent of op het podium staat. Kom maar naar voren, ga naast een van deze mensen staan. Die zegt, dat is ook waar ik in geloof. Dit is een plek van aanbidding, dit is een plek van Gods tegenwoordigheid. Zij geven jullie de zegen van God eigenlijk door die aanbidding. En door even naast ze te gaan staan zeg je eigenlijk, ik geloof in jou. Je hebt een belangrijke taak. En er is geen verschil tussen of je in de zaal zit of op het podium staat. En hou iemand gewoon even vast. Het is een beetje lastig met de drummer in zijn eigen hok. Maar hou iemand even vast en zeg, jij bent een belangrijke stem in deze plaats. En laten we hun zegenen als voorbodes en vast meer muzikanten. Vanuit de zaal ook wil ik je vragen of je handen uit wil strekken naar mensen die hier op het podium staan. Er zijn er vast meer dan er nu staan. In jullie zegenen we deze plaats van aanbidding. In jullie bid ik ook dat je niet te klein denkt over wat jij doet hier op deze plaats. Je maakt muziek, je maakt geluid, je bent een stem op deze plaats. En door jou heen klinkt het hart van God de Vader. Die zo beweegt op deze plaats. Dat is wat God wil. Het is echt een bijzondere zondag, ervaar ik zelf. Een teken, een mijlpaal voor deze gemeente. Het is een plek van aanbidding, het is een plek van Gods tegenwoordigheid. En dank jullie wel voor alles wat je al gegeven hebt. We eren jullie voor de inzet en het hart dat je hebt getoond. het hart waarmee je hier staat. Het gaat niet om de kwaliteit, het gaat om het hart wat je brengt. En dank je wel daarvoor. Laten we bedanken voor met een applausje. Het is altijd goed om te doen, mensen te eren. Yes. Dank jullie wel. Jullie mogen gaan zitten. Kan iemand dit ding nog wat hoger doen voor mij? Ik heb er altijd ruzie mee. Beter, ja, dat is beter. We reden hier in de auto naartoe en we bidden altijd samen in de auto. We hebben ook hele leuke gesprekken hoor. Het is niet alleen maar bidden als ik in de auto zit, maar... En Mioke, ik vroeg aan Mioke, wat denk je dat God wil doen? En ik zei, deel het maar even.
Ja, en het mooie is dat wat ik ervoer, wat God wilde gaan doen, dat heeft hij al enorm gedaan. Zichzelf laten zien. Ik ervoer echt dat God zei van, ik wil gewoon mijn liefde laten zien aan een ieder. En gewoon een laag dieper gaan als wat we gewend zijn. En ik denk dat het goed is dat je even je ogen sluit. En dat je Gods woorden even tot je door laat dringen. En Gods woorden zijn, ik hou van jou. Hij houdt van jou.
Yes.
Niet alleen van je buurman, niet alleen van de persoon die voor je zit, maar van jou.
Ja, het was heel bijzonder dat ik net hoorden we dit lied Maak mij rein voor u. En dat is echt een heel bijzonder lied voor mij, voor ons. Het was in de tijd dat we nog in Zeist woonden, voordat we naar Haarlem verhuisden. Ik had gesolliciteerd op een baan in Haarlem en ik dacht, ja, moeten we het nou wel doen? Het was eigenlijk totaal niet het plan wat wij zelf hadden op dat moment. We hadden besloten, we woonden toen in het midden van het land, onze familie woonde in het oosten van het land. En het leek ons een goed idee om terug te verhuizen naar onze familie. Dat was onze wens althans. Hè. Dan zouden onze kinderen wat meer contact hebben met onze opa's en oma's. En toen kwam daar een baan voorbij. Ik solliciteerde op een baan. En ik ontmoette en kreeg daar... Ik ontving daar mijn roeping in Haarlem. En het was gewoon een moeilijke keuze om te maken. Ik dacht, ja... Haarlem ligt totaal aan de andere kant dan in het oosten van het land. Ja, is dit nou wat God wil? Is dit wat God wil? En we stonden allebei toen nog in de dienst van de kerk waar we toen kwamen. En we zongen dit lied. En we wisten allebei los van elkaar dat we moesten gaan. Dat het het moment was om naar Haarlem te gaan. Zo'n bijzonder moment. En ik ervaar het ook voor sommige mensen hier op dit moment. Dat dit een belangrijk moment is voor jou. We zijn, Joke en ik staan aan het eind van de dienst hier nog vooraan. Als je gebed wil, als je een profetisch woord wil, we delen daar heel graag van uit. En misschien is het wel vandaag de dag voor jou dat God een speciaal woord voor jou heeft. Een heel persoonlijk woord wat echt voor jou geldt. En als ik eraan terugdenk, ik solliciteerde voor een baan in Haarlem, maar ik ontving daar mijn roeping om voorganger te worden. Daar had ik allemaal geen idee van. Besloten aan mijn gemeente, toen nog Berea Haarlem. En in 1999 werd ik gevraagd om daar voorganger te worden. Een van de voorgangers te worden. En dat was een droom waarvan ik niet eens wist dat die bestond in mijn hart. Ja, heel, heel, heel diep weg in mijn hart had ik dat, zat wel ergens die droom dat ik dat eigenlijk heel graag wilde. En ik kreeg de kans om voorganger te worden. En dat heeft me zo ongelooflijk veel gebracht. Simpel gehoorzamen aan dat ene lied, de tekst van het ene lied. Eigenlijk de God zeggen, God, hier zijn we. Wat ging over ons allebei. Een compleet nieuw leven beginnen in een stad die wij niet kenden. Ja, ik kende een paar collega's. Dat was het enige. Mioke, die kende helemaal niemand. Het was totaal opnieuw beginnen. Het was contra het plan dat we zelf hadden. En we zijn de weg gegaan. En wat heeft het me ongelooflijk veel gebracht. Het is niet altijd een makkelijke weg geweest, voorganger zijn. Ik ben nog steeds voorganger. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar het heeft me zoveel gebracht. Het heeft me zoveel groei gegeven in mijn leven. En soms vraagt God iets van je, wat een enorme uitdaging van je is te denken, hoe zal ik dit ooit voor elkaar krijgen? Ja, dat kan je ook niet alleen. Dat kan alleen maar door wat God dat door jou heen gaat doen. En ik geloof echt dat het voor een aantal mensen geldt hier. Er is een uitdaging, ligt er voor jou klaar. En je hebt je altijd afgevraagd, ja, zal ik dit doen? Wacht op het spreken van God, want dat is wat je nodig hebt. Wacht op het spreken van God, maar er liggen zoveel kansen voor je om te leren en om te groeien. En dat is ook de titel van mijn preek, altijd blijven groeien. Ik begeleid vanuit mijn bedrijf heel veel mensen. Ik ben voorganger voor 2 dagen nog. Ik heb dat bijna 15 jaar fulltime gedaan. En ik ben nu nog 2 dagen betrokken bij de gemeente. En dat is nog steeds met mijn hele hart, maar iets minder tijd. En ik doe 3 dagen de rest voor mijn eigen bedrijf. Anders denken. En ook dat heeft me enorm veel gebracht. Zeg. Dat was ook een wonder. En ik begeleid ook allerlei mensen die allerlei vervelende dingen hebben meegemaakt in hun leven. Ik heb dat natuurlijk ook ervaren als voorganger. Dat ik spreek met mensen in echt hele moeilijke situaties. Dat vind ik ook het mooiste wat er is eigenlijk. Mensen bijstaan is ook denk ik een onderdeel van mijn roeping. Mensen bijstaan in tijden dat het moeilijk is. En Marjokke doet inmiddels ook een coachopleiding. Dus bij ons thuis is het een beetje de vraag wie coacht, hè? Dat kan je misschien een beetje voorstellen. En heel vaak, we hebben het nu de laatste tijd heel vaak over trauma. Wat trauma is, nou, het is even een zijspoor, ik ga er niet te veel op in. Ik ontmoet ook veel mensen die een trauma in hun leven hebben meegemaakt. En ik kwam ook een mooi woord tegen en dat is transgenerationeel trauma. Heel moeilijk woord, volgens mij een ideaal woord voor Scrabble of voor zoiets. Maar het is veel minder mooi als je ermee te maken hebt. En als je vader of je moeder of zelfs je opa of je oma een trauma hebben meegemaakt, dan dragen ze daar iets van over zonder dat ze dat echt willen. En dat is vooral in de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Hè. Mensen die terugkwamen na de vreselijke gebeurtenissen die ze hadden meegemaakt, als ze de oorlog hadden overleefd, kwamen ze terug en dan besloten ze om te zwijgen over wat er gebeurd was. En zonder dat ze het door hadden, droegen ze de pijn die ze bij zich droegen over op hun nageslacht. Dat is een transgenerationeel trauma. Dat is een mooi woord voor een spelletje, maar het is veel minder mooi als je er zelf mee te maken hebt. Pijn vergeten alsof je een boek dichtklapt, dat kan niet. Dat kan je wel proberen, maar het werkt niet zo. Ik kom er nog wel op terug. En tegelijkertijd zijn de moeilijke momenten in ons leven die het meest vormend kunnen zijn. Er zijn zoveel momenten in mijn leven moeilijk geweest. Ik kan er zo een paar noemen die heel bepalend zijn geweest. Waarvan ik op het moment dat ik erin was dacht, oh, waar ben ik in terecht gekomen? Hoe kom ik hier ooit weer uit? Maar het zijn de meest vormende momenten in mijn leven geweest. Die hebben de meeste impact gehad. Die hebben de meeste groei veroorzaakt. Juist daarna. En dat is wat er ook vaak gebeurt. Zo kijkt mijn held ook terug op zijn leven. Er waren genoeg momenten geweest om het bijltje erbij neer te gooien. Maar hij besloot dat niet te doen. En mijn Bijbelheld is Paulus. In het gedeelte dat we samen zullen lezen, blikt hij terug naar het verleden. En dan kijkt hij kort vooruit wat er nog gaat komen. En ik lees dan uit Filippenzen 3, vers 5, we vallen er midden in. Ik ben een beetje verkouden. Ik hoop dat ik geen kriebelhoes krijg. Daar ben ik altijd een beetje bezorgd over dat ik dat dan krijg. Ik ben getest trouwens, dus ik ben een heel positief mens. Dus ik ben negatief getest. Filippenzen, waar was ik nou weer gebleven? Filippenzen 3. We vallen er midden in. Ik leg het zo meteen wel even uit. Filippenzen 3, vanaf vers 5. Dat staat ook op het scherm, zie ik. Ik werd besneden toen ik 8 jaar oud was. En ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van de Farizeeën en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Zo'n belangrijke tekst. En dan gaat hij verder. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven, heb ik alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er door het geloof in Christus is. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. En ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doelen heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. De context van deze boodschap aan Paulus, aan de Filippenzen was, wees blij, dat is de essentie van de brief, wees blij, los van je omstandigheden. Hij schrijft dit brief ook, hè, toen hij gevangen zat in Rome. Lijkt me niet echt een ideale plek om een brief te schrijven, maar het verhinderde hem niet om positief te zijn, om blij te staan, om positief in het leven te blijven staan. En ik vraag me af hoe dat met jou zit. Ik vraag het ook af soms in mijn eigen leven. Zijn het de omstandigheden die mijn leven bepalen, of is het Jezus in mij die bepaalt hoe ik in het leven sta? En dat is het verschil, denk ik. Ik wil los leren leven van mijn omstandigheden. Ik wil dezelfde Christus ervaren in mij, of ik nou in broederomstandigheden leef of in omstandigheden waar alles voor de wind lijkt te gaan. En dat zegt hij dan ook, hè? Paulus die zegt dat ook in Filippenzen, het centrale thema uit zijn brief. Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de Heer. Word niet moe, ik word niet moe dit telkens weer te zeggen. En voor u is het goed dit keer op keer te horen. Wees blij, zelfs als je omstandigheden tegen lijken. En in hoofdstuk 3 blikt Paulus terug op zijn leven. En ja, hij zegt eigenlijk, als je naar mijn religieuze cv kijkt, dan heb ik het allemaal wel op orde. Als Paulus in het Oude Testament geleefd had, dan was hij helemaal oké. Hij hield zich aan alle regels en alle wetten die er waren. Hij had het allemaal voor elkaar. En Jezus die bracht een nieuw verbond en het licht van de geest had nog niet geschenen op het leven van Paulus. Die ontmoeting was daar nog niet geweest. En daarom ook besloot hij om een fanatiek vervolger te zijn van de christenen. Hij dacht dat de christenen gek geworden waren, dat ze een soort secte waren geworden. En hij zag het als roeping in die eerste jaren van zijn leven om de christenen te vervolgen en ze weer op het rechte pad te krijgen. En in vers 10 zegt hij dan, eigenlijk, ja, ik denk dat het heel kort en krachtig het doel van zijn leven is. En dan zegt hij, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. En ik hou er altijd van om iets mee te nemen. Dan is altijd even de vraag, hoe ga ik dat doen? Ik denk dat ik hem hier zo even neerzet. Ik weet niet of dat werkt. Het is altijd weer een beetje vervelend. Gaat het zo? Nou, het zou kunnen. Nee, het gaat niet echt. Eentje lager, dat zou misschien ook kunnen. Zo, ja, ik weet niet of je het kan zien. Dit was eigenlijk de samenvatting van Paulus' leven. Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Hij besloot, hey, dit is het doel waarvoor ik leef. En ik sta misschien nu hier en dat doel is ergens in de verte, maar dit is waarvoor ik leef. Ik wil Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Dat hield hij voor ogen, ongeacht zijn omstandigheden. Hij wist, dit is wat het toe doet. Dit is wat belangrijk is. Dit is wat hier draait het allemaal om. Dit is de essentie waarvoor ik leef. Ik kan me voorstellen, ik heb een rijke fantasie, ik ben een beelddenker. Zijn er meerdere beelddenkers in deze zaal? Ja, die zien altijd alles meteen voor zich, hè? Dat heb ik ook. Ik ben een creatieveling en ik ben een beelddenker. En ik stelde me zo voor dat er in de tijd van Paulus ook een singer-songwriter was die dacht van, hey, Paulus, dat is wel een heel interessante figuur. Laat ik eens proberen om met hem in de gevangenis terecht te komen, om hem te bezoeken. Tijd met hem door te brengen. En als Paulus dan zijn levenservaringen vertelde, als hij vertelde wat hij allemaal had meegemaakt, ik stel me zo voor dat die singer-songwriter daar weer inspiratie uit kon putten om, om liederen te schrijven, om met nieuwe liederen te komen. En het bijzondere is van een beelddenker, alles is mogelijk in je fantasie, hè? Dus, en dat is dan Jean Voigt, die een lied geschreven heeft. Dat is dan toevallig weer in deze tijd. Dat kan allemaal als je rijke fantasie hebt, zoals ik. Gebaseerd op het leven van Paulus. En laat het nummer maar even horen. Het is een fragment uit het nummer. There is nothing better than to be where you are. Near to your heart. It's all that I want. Is de tekst er nog bij te zien? There is nothing better. My strength in my song. Here in your arms. It's where I belong. Oh. Dus die singer-songwriter liet dat horen aan Paulus. Die zegt, nou Paulus, die was wel enthousiast over. Die zegt, wow, een mooi nummer. Goed gelukt. En dat was, het nummer komt eigenlijk zo dichtbij, die teksten, die... Uit vers 10 die ik hier samengevat heb, Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Dat was Paulus' zijn doel. Daar leefde hij voor. En daar gaat het nummer ook over. En ik wil met jou terugkijken, vanochtend kijken naar het leven van Paulus en daar twee lessen uithalen voor onze levens. En er zijn twee punten. De eerste is, Paulus moest het verleden achter zich laten. En de tweede is, Paulus had altijd de wil en de motivatie om beter te worden. Hij zei niet, oké, dit is het dan kennelijk, maar hij besloot, hier is iets te leren in moeilijke omstandigheden en ik besluit hier beter uit te komen. Het zijn de omstandigheden die ons een keus geven, word je beter of word je bitter in je leven? En ik heb ook eerder gezegd, heel veel mensen ontmoet die bitter zijn geworden door de omstandigheden die ze hebben doorgemaakt. Ik doe niet licht over de omstandigheden die jij, waar jij misschien ook in gezeten hebt. Ik weet zelf wat het betekent om in moeilijke omstandigheden te leven. Maar ik heb besloten, het resultaat van de omstandigheden zullen altijd zijn dat ik beter word en niet bitter word. Ik sta eerst even stil bij het eerste punt. Vers 7 is dan, daar staat in dit gedeelte, maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, ze zijn mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. En Paulus realiseerde zich, hè, die ontmoeting met Jezus, in Handelingen 9 staat dat beschreven. En Paulus realiseerde zich dat hij dat het er niet om ging wat hij allemaal voor God deed, om door God rechtvaardig te worden verklaard. En eerlijk, als ik eerlijk ben, als ik soms naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik nog steeds dat het er doet wat ik voor God doe. En natuurlijk is hij blij met alles wat ik voor hem doe. Het is niet zo dat hij dat niet ziet. Het is niet zo dat dat niet belangrijk is. Maar je moet het niet omdraaien. En ik ben soms geneigd dat om te draaien. En te denken dat ik dan nog iets aan mijn redding kan veranderen. Door iets voor God te doen en daar iets voor terug te krijgen. En dat Paulus, daar heeft Paulus het ook over. Hij mocht in de eerste plaats leren ontvangen. Zich overgeven aan God door wat Jezus voor hem gedaan had. En hij moest zich bekeren van zijn religiositeit. En religiositeit is niets anders dan alles wat jij doet om de gunst van God, de genade van God te krijgen. En ik denk dat we in Nederland ook wel een beetje last hebben soms van onze calvinistische achtergrond. Misschien is het ook wel transgenerationeel. En dat we nog steeds iets denken te moeten doen om God gunstig te stemmen. En dat is absoluut niet waar. God heeft in het werk van Jezus, in zijn reddingswerk, daar zit alles in. En Paulus moest zich bekeren van die manier van denken. En die les 1 voor Paulus was het verleden achter je laten. En dat bedoelde hij mee het zich houden aan die religieuze wetten. Zich houden aan alles waarin hij opgegroeid was. En voor ons geldt het misschien, ons zondige gedrag achter ons laten. Onze oude manier van denken, onze oude manier van doen achter ons laten. Misschien omgaan met tegenslag. We kunnen ook genezing en herstel ontvangen van het oude. En je verleden achter je laten is iets anders dan het vergeten. Ik dacht aan iemand in onze vorige gemeente, in de gemeente waar we in Zeist waren. ik noem maar even Elsbeth, zo heet ze niet. En zij vertelde ons, terwijl we haar ontmoetten, dat zij te maken heeft gehad met een verleden van seksueel misbruik. En we raakten bevriend, zoals dat soms kan gaan. En we maakten contact met elkaar, we dronken koffie met elkaar. En ze vertelde dat verhaal en zij vertelde toen ze haar man leerde kennen dat ze samen besloten hadden om het verleden te vergeten. Ze zeiden gewoon, we zetten hier een streep. Dit is het moment dat we trouwen en dat verleden van dat seksueel misbruik van haar, dat vergeten we. We klappen het boek dicht en het is het niet meer. En wat bleek? Het bleek totaal niet te werken. Het bleek dat ze er veel meer last van had dan ze zich maar kon bedenken. Hoe harder zij probeerde het te vergeten, hoe groter de impact eigenlijk was van dat verleden. En hoe dat haar leven nog elke dag beïnvloedde. Ze dacht het boek dicht te kunnen sluiten, maar wat bleek, het kon helemaal niet. Oude wonden die geen aandacht hebben gehad, trauma's die niet zijn aangepakt, die komen meestal terug op latere leeftijd. En het is natuurlijk fantastisch dat we er in de gemeente voor kunnen bidden, maar soms heb je meer nodig. Dus alsjeblieft, als je met een trauma in je leven zit, zoek hulp. Zoek mensen die naast je staan om voor je te bidden, zeker, dat is heel belangrijk, maar soms heb je meer nodig en ga aan de slag om vrij te komen van dat trauma. Ik geloof helemaal in psychologie, ik geloof zeker ook helemaal in de Bijbel en dat kan eigenlijk prima samengaan. Met name ook natuurlijk als een christenpsycholoog is die dat integreert met elkaar. Maar als je een trauma hebt in je leven, sluit het boek niet dicht, maar ga ermee aan de slag. Oude wonden die geen aandacht hebben, trauma's die niet zijn aangepakt, komen meestal terug op latere leeftijd. En ze zijn balansverstorend. Pak je problemen aan en besluit om beter te worden. Als coach ontmoet ik allerlei mensen. Wat ik steeds vaker doe, is dat ik mensen de opdracht geef om een levenslijn te tekenen. De opdracht is simpel. Begin met de dag dat je geboren werd, tot de dag dat je mij spreekt. Dan teken een levenslijn. En teken hoogte- en dieptepunten. En dat is dan vaak de aanleiding voor ons eerste gesprek. En wat ik vaak zeg tegen mensen, er zijn zaken op jouw levenslijn die aandacht vragen. Die nog steeds jouw aandacht vragen tot op de dag van vandaag. Die invloed hebben op het leven van vandaag. En ik ontdekte zelf ook dat ik toen ik eens een keer voor een opleiding zo'n levenslijn tekende, dat er nog steeds zaken op mijn levenslijn aandacht vragen voor vandaag de dag. En ik ontdekte dat ik te weinig had stilgestaan, te weinig gerouwd had over verlies in het verleden. En dat hinderde mij in het heden. Het verleden achter je laten is niet een boek dichtklappen en daarmee dat het dan klaar is. Het is, ik geloof heel erg in het woord transformatie. Dat je door de omstandigheden, door de zaken die je meemaakt, getransformeerd wordt. En er eigenlijk een uitnodiging is van God uit. Alsjeblieft, zegt God dan tegen je, grijp deze kans aan. Je kunt hier beter uitkomen. Dit is een kans voor jou om beter te worden. En dat kan bijvoorbeeld door je denken aan te passen, waar ik helemaal in geloof. En de kennis die Paulus had, was nog niet compleet. Hij was nog niet getransformeerd naar dat kruis. Hij realiseerde zich en Christus leren kennen. Ja, ik ben op weg. Op het moment dat hij dat boek schreef, de kracht van zijn opstanding ervaren. Hij wilde daar nog meer van. En laat het nummer nog maar even horen, dat korte fragment. Er is niets beter eigenlijk. There is nothing better than to be where you are. Near to your heart. It's all that I want. There is nothing better. My strength in my song, here in your arms, it's where I belong. Oh. Paulus realiseerde zich dat er de omstandigheden een uitnodiging waren om beter te worden. Om te blijven groeien, om niet stil te staan. En dat is ook de essentie van mijn preek. Ik hoop dat je een mentaliteit hebt of ontwikkelt dat je altijd kunt blijven groeien. Ik hoop nooit op een moment in mijn leven te komen dat ik denk, nou ja, ik weet het dan wel zo'n beetje. Ik heb alles wel zo'n beetje gezien. Ja, Ik ben overal geweest, dacht, ja, wat is echt nieuw. Maar dat er een diep verlangen in mij is, wat nooit zal stoppen. En zal zeggen, er is altijd iets te leren. Er is altijd een kans om beter te worden. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Omdat het mijn verlangen is. Het diep in mijn hart zit. En ik hoop dat jij het ook zegt. En Paulus had altijd de wil en de motivatie om beter te worden. Het eerste dus, Paulus realiseerde zich dat hij het verleden achter zich moest laten. En het tweede is dat Paulus de wil en de motivatie had om beter te worden. En dat gaat dan echt over vers 12, hè. Wat het stuk wat ik net gelezen heb. Niet dat ik al zover ben of mijn doel al heb bereikt, zegt hij dan. Maar ik hou vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. En dan zegt hij in vers 13, hè, broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Paulus realiseerde zich dat er altijd iets te leren was. Nou, alles wat Paulus had gedaan, alles wat hij had bereikt voor het koninkrijk, had hij een mentaliteit van ik ben er nog niet. Ik heb het nog niet bereikt. En ik geloof dat mensen die Jezus volgen zo'n mentaliteit ook hebben. Die zeggen, hey, ik heb nog iets te leren. Dat maakt je ook op een gezonde manier nederig. Ik hoef me niet te verheffen boven iemand anders, omdat ik toevallig een veel langere reis met Jezus heb ondernomen. Ik mag gewoon zeggen, hey, als ik eerlijk ben, zijn er ook nog dingen in mijn leven waar ik mee zit, waar ik mee worstel, waar ik mee strijd en waar ik mee bezig ben. Ook is er in mijn leven nog het een en ander te leren. En ik geloof ook dat de gemeente een werkplaats is, een leeromgeving is, waar zoveel kansen zijn om dingen te leren. Jazeker, je komt ook mensen tegen waarvan je dacht, jij ook hier. Mensen die een beetje in je irritatiezone zitten. Herken je dat wel eens? Heb je dat wel eens? Ja, ik heb dat ook. Steek even je hand op als dat voor jou geldt. Dat ik denk van, zitten deze mensen ook in onze gemeente? Wie heeft ze ooit toegelaten om lid te worden? Zeg ik dan. Ja, dat bleken we gewoon zelf te zijn. Ik had even niet zien op te letten. En er zijn altijd mensen die je tegenkomt, die iets in je boven halen wat aan de allergiekant zit, hè, bij jezelf. En Mioke zegt dan altijd zo mooi, als ik me irriteer aan iemand, is dat niet het probleem van die ander, maar is dat eigenlijk mijn probleem. Dat zegt ze vooral als ik geïrriteerd ben over haar natuurlijk. Hè. Maar het is zo, hè. Wat kan die ander aan doen dat hij mij irriteert? Wat kan die daaraan doen? Eigenlijk niks. Het is mijn houding die eigenlijk heel belangrijk zou moeten zijn, die ik zou moeten onderzoeken even wat maakt dat die ander mij irriteert. En er zijn altijd mensen in de gemeente die je slijpen op een goede manier. Als je ervoor kiest om zo'n houding te hebben. En ik hoop ook dat als hier een rondleiding gegeven zou worden over alle activiteiten die hier zouden zijn, dat die mensen tot de conclusie komen die deze kerk niet kennen en dan zeggen, hey, wauw, dit lijkt wel een werkplaats, dit lijkt wel een leerplaats. Hier wordt geleerd. Hier zijn mensen die stappen maken, die zich ontwikkelen, die veranderen. Wauw. Wat een fantastische plek is dit eigenlijk. Dit is niet zomaar een kerk. Het beeld wat ik van kerk heb, dat lijkt helemaal niet op hoe het hier aan toe gaat. Hier wordt geleerd, hier zijn mensen die veranderen. Wauw. En dat zou ook mooi zijn als dat klinkt in de gemeente. Wat ben jij aan het leren? En ook in onze gemeente, de gemeente die ik leid, mede leid, wordt er soms vaker gezegd, zit je daar nog steeds mee? Als een veroordeling. En terwijl mensen daar, denk ik, dan oprecht mee worstelen. Zijn we bemoedigend in de woorden die we uitspreken? Wat ben jij aan het leren? Klinkt toch zo heel anders als, zit je daar nog steeds mee? En dat is de uitnodiging eigenlijk ook. Wat ben jij aan het leren? Het is een uitnodiging om beter te worden. Het andere veroordeelt om vast te blijven zitten. Het is een leeromgeving creëren met elkaar en samen ook bewaken. En er hoort een bepaalde taal bij. En maar ook kun je niet alleen. We hebben zo ontzettend veel gemist in de tijd van COVID, dat we allemaal thuis zaten. Natuurlijk werkte het wel dat we nog iets konden zien op een scherm. Maar ja, die hele interactie was er toch niet. En in de interactie valt juist zoveel te leren. Gebeurt zoveel. Ik heb anderen nodig voor mijn groei. En ik denk ook, je bent nooit klaar. Dat zou ook onze mentaliteit moeten zijn. Je bent nooit uitgeleerd. En dat is geen ramp, maar dat is juist de kans voor groei en ontwikkeling. En eerlijk gezegd, de maatschappij om ons heen maakt het niet makkelijk. Alles moet sneller gaan en makkelijker gaan. En voordat de magnetron uitgevonden was, was je toch al gauw 30 tot 45 minuten bezig om een maaltijd te bereiden. Nu kun je binnen 5 minuten een maaltijd op tafel hebben staan die iemand anders weliswaar bereid heeft. Hè, maar het gaat allemaal steeds sneller. Vroeger was het een hele klus om tegen de wind in naar je werk te fietsen, maar nu heb je altijd de wind mee als je een elektrische fiets hebt. Ja. Er is een mentaliteit in de maatschappij gekomen dat alles sneller moet en makkelijker moet gaan. En dat lijkt een beetje haaks te staan op leren en veranderen. Want dat is vaak een veel langduriger proces. Het is lang niet altijd zo makkelijk. Als je iets in je karakter wil veranderen, ik ontdekte dat ik eigenlijk in de hele weg van voorgangerschap soms bijzonder weinig geduld had met anderen, soms ook met mezelf. En dat verander je niet zomaar. Dat is de vrucht van de geest die daarin wil komen en dat patroon wil veranderen. En dat gaat niet zomaar vanzelf. En dat alles in de wereld, alles in de maatschappij sneller gaat, dat passen we eigenlijk ook toe op discipelschap. En dan gaat het allemaal niet snel genoeg. Ja, als ik elke dag stille tijd hou, dan ben ik pas een goede christen. Nee, je bent nooit klaar. Het is ook geen ramp dat je nooit klaar bent. Als je bereid bent elke keer te blijven leren. Christen zijn is geen quick fix. Het is levenslang leren en groeien. Maar als het goed is, met een positieve mindset. Yes, er valt hier weer iets te leren. Er is nog iets te veranderen in mijn leven. En dat maakt ook kwetsbaar. Mijn dienstjaren maken mij automatisch niet een betere christen dan iemand die maar net tot geloof is gekomen. Jaren in de kerk zitten zorgt niet automatisch voor een wezenlijke verandering. Als je hier alleen maar zit, als dat het enige is wat je doet, dat zorgt er niet voor dat je verandert. Het is een innerlijk proces eigenlijk wat je aan moet gaan, aan kunt gaan met God. En ik geloof ook dat verandering erom draait om te veranderen op diepere niveaus in ons leven. Het is niet zozeer dat je iemand imiteert en dat het dan is. Ik moest terugdenken even aan onze kinderen toen ze klein waren. Stonden ze achter mij. Ik stond voor de stoel, ze stonden dan achter op de stoel. En de kinderen die keken gewoon om zich heen en ze zagen iedereen hun handen omhoog steken. En ze deden dat ook zo jong als ze waren. En dat is wat er vaak gebeurt, hè. Je imiteert iemand, maar dat wil niet zeggen dat je het voor waarheid hebt aangenomen. Dat het al waarheid is in je leven. Christen zijn is niet anderen imiteren en je handen omhoog steken, maar het is een diepe verandering van binnenuit. Die nooit stopt, die nooit ophoudt. Maar wat eigenlijk een schitterend principe is. Christen zijn is je niet gedragen zoals iedere gelovige, zoals iedere andere gelovige. Het is niet je hand opsteken in aanbidding alsof dat het teken zou zijn dat je er helemaal bij hoort. Maar het is een op diep niveau, op hartsniveau veranderd worden. En dat is ook zeggen tegen jezelf en tegen anderen. Maar ik zeg net als Paulus, ik ben er nog niet. En ik denk ook het hele leerproces is dus als je valt, sta dan weer op. Opstaan is het kenmerk van een krachtige leerling. In Spreuken 24 vers 16 staat, een rechtvaardige komt 7 maal ten val, maar telkens staat hij op. Telkens is er weer een mogelijkheid om op te staan. Net als Paulus die zegt, Christus leren kennen, zijn kracht, de kracht van zijn opstanding ervaren. Wauw, dat is een proces. Ik heb er al zoveel van ontdekt in mijn leven. Ik ben er al zo door veranderd, maar er is altijd nog iets nog meer te leren. Christus is nog veel groter dan ik dacht. En start het nummer nog maar even van Jean Voigt, waarin hij dat zingt. There is nothing better than to be where you are, near to your heart. It's all that I want. There is nothing better, my strength in my song. Here in your arms, it's where I belong. Ja, net als Paulus, we zouden net als heel veel anderen die weg gegaan zijn, vol hoop moeten zijn. Als je voor een probleem staat en je ziet die oplossing op dat moment niet, dat je zegt, maar er moet een oplossing zijn voor deze situatie. Er moet een oplossing zijn voor mijn probleem. Als christenen zouden we vol hoop moeten zijn om dat uit te delen aan de mensen om ons heen. Ik moet denken aan Jannie. Ik begeleid heel veel mensen in het afgelopen jaar online. En ik werk voor een grote gemeente in Nederland. Een grote, geen kerk, maar een lokale gemeente, een bestuurlijke gemeente. En ik werk met allerlei creatieven. En Jannie is bij uitstek een super creatief. Zij is fotograaf, regisseur, videograaf. Zij leidt ook nog eens een keer, speelt bas in haar eigen band. Maar ze is compleet vastgelopen op het moment dat ik haar spreek. En ze had zich eigenlijk vastgedacht en wist niet meer goed hoe ze vooruit moest. En ik gaf haar allerlei opdrachten en ik was in gesprek met haar. En door de opdrachten kwam ze in beweging. Een van de opdrachten die ik haar gegeven was, stel je voor dat over 5 jaar je in omstandigheden bent die jij als ideaal zou beschrijven. Er is geen belemmering meer, er is geen hindernis om te zijn waar jij eigenlijk wilt komen. Beschrijf dan eens hoe die omstandigheden eruit zouden zien. En ze had enorm haar best gedaan. Ze is ook echt een super creatief, maar vast, ze heeft een vast gedachte eigenlijk in haar hoofd. Ze dacht zichzelf in visieuze cirkels, waardoor ze niet meer vooruit kon kijken. En ze had een A4'tje bijna volgeschreven met hoe het er over 5 jaar zou uit kunnen zien. En ik begon het te lezen. Het was nog voor onze ontmoeting. En ik had het niet helemaal gelezen, dus ik zei tegen haar in het gesprek, joh, vind je het goed als ik het nog even lees? En ik merkte gewoon in het gesprek, terwijl zij aan de andere kant zat, ik werk veel online, dat ik geraakt was door wat ze schreef. Ze beschreef dan zo'n fantastisch plaatje van hoe al haar talenten en al haar mogelijkheden naar voren zouden komen in wat zij deed. En ik merkte gewoon dat ik er ontroerd was door het verhaal wat ze schreef. En ik zei ook tegen haar, hey Jannie, ik ben emotioneel door wat jij schrijft. En dat is wat er gebeurt. Als je vol hoop blijft en blijft geloven dat er een oplossing is voor jouw omstandigheden. Dat God een oplossing heeft voor jouw probleem. En als je hoopvol blijft, dan is er een hoopvolle toekomst voor jou. En dat is ook wat God wil doen in jouw leven. Vanochtend daag ik je uit om hoopvol naar jouw situatie te kijken. Met een vol hoop gevuld hart dat probleem uit je verleden onder ogen te zien en in actie te komen. Er is altijd een mogelijkheid om iets nieuws te leren. En ik wil vragen of je wil gaan staan, dan bid ik een gebed over je uit. Ja, dank u wel, Heer, dat we dat met Paulus mogen zeggen. Heer, Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Er is altijd iets nieuws te ontdekken, iets nieuws te verkennen. Er is altijd iets nieuws te leren in de omstandigheden waarin wij zitten. En ik bid voor jou. Ik bid voor jou. Ik ken jouw omstandigheden niet. Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Maar ik bid dat je met hoop gevuld zult zijn. En gelooft en vertrouwt op de God die altijd nog beter te leren kennen is. En iets voor jou heeft wat jij nodig hebt. En ik zeg je daarmee ook met dat geloven en met het vertrouwen. Dat er altijd iets te leren is. Altijd iets in jouw omstandigheden is. Waarin je beter kunt worden en kunt veranderen en getransformeerd kunt worden naar het beeld van Jezus. In Jezus' naam. Amen.